Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, goedemorgen. Zoek gerust uw plekje uit. En dan kunnen we stilaan starten. Welkom in de pottenbakker deze morgen. Iedereen van harte welkom. Ook welkom aan Geert, die deze morgen gekomen is om de preek te verzorgen. Wij gaan vandaag, Geert zal het hebben over Psalm 84 en onder het motto dat herhaling goed is, wil ik deze dienst graag starten met die psalm al een keer voor te lezen. Moet het luider? Oké, okay. Ja. Is het beter? Nee, oei. Goed, ik wil graag Psalm 84 voorlezen, zodanig dat je er alvast een keer kunt over nadenken, want dus de preek gaat over Psalm 84. Psalm 84. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wij bij u hun toevlucht zoeken, met hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als zegen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig uw oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert gij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. God, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u voor het feit dat we hier mogen samenkomen als gemeente. Vader, en we vragen uw zegen over deze dienst op dit moment waarin dat we samenkomen om u te erkennen als onze Vader en onze God. Heer, wilt u uw zegen geven dat u echt de boodschap mag geven dat u aan de gemeente wilt geven deze ochtend. Leid ons, geef ons een open hart. Zegen deze tijd samen die wij voor u maken, Heer. Amen. Laat ons recht staan voor het eerste lied.
Ik wil juichen voor u.
Sing you all the love to heaven under the
Abba, Vader, het is een gebed.
We mogen naar voren komen. Kom er maar bij. Zodat iedereen erbij kan. Voilà. Kringetje bij. Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie iets vertellen over Paulus. Kennen jullie Paulus? Ja, wie bij mij in de klas zit, moet zeker Paulus kennen. Nee, wat wij doen dat in het vierde leerjaar. Hè. Toen Paulus de Heere God leerde kennen, dan ging hij eigenlijk de wereld rond reizen maken om over de Heere God te vertellen. En op een bepaald moment is Paulus gevangen genomen en moest hij met een boot naar Rome worden gebracht. Nu, wie bij mij in de klas zit, die weet dat ik geen fan ben van boten. Niet waar, Luna? Ja, ik heb daar slechte ervaring mee, maar dat ga ik nu niet vertellen. Misschien wel in de zondagsklas, maar niet voor iedereen. Paulus, het was toen in die tijd niet veilig om met de boot tussen oktober en april de zee op te gaan. En dat kwam omdat de boten nog niet stevig genoeg gebouwd waren en omdat er veel meer stormen waren. En Paulus die had gezegd, we zouden beter wachten van uit te varen. Maar ze hebben niet naar Paulus geluisterd en ze zijn toch de boot op geweest. Met als gevolg, er was natuurlijk een storm optie. Niet zomaar een storm, maar een hele hevige storm die heel lang duurde. En de boot die ging omhoog en naar beneden. En ja, ze moesten plots al hun spulletjes overboord gooien. En toen zei de Heere God van, ik weet wat jullie moeten doen tegen Paulus. En weet je wat ze moesten doen? Ze moesten eten. Nu, toen ik op die boot zat, waar ik geen zo'n fijne ervaring mee had, moest je mij niet vragen om te eten. Nee, ik zou dat niet gekunnen hebben. Maar de mensen luisterden naar Paulus en ze aten. Zodat ze sterk bleven. Maar toch, die storm die ging nog niet direct weg. Maar God had duidelijk gemaakt, kijk Paulus, ik ben met jou. Jij bent veilig met mij. En omdat jij mee bent op die boot, zijn ook al die mensen op de boot veilig. En toch is de boot helemaal stuk gegaan. Hebben ze dus alles overboord moeten gooien. En hebben ze moeten zwemmen en zich vasthouden aan hout. Tot ze op een eiland stranden eigenlijk. En dat eiland, weet je het nog? Welk eiland was dat?
Malta.
Ze heeft goed naar mij geluisterd in de klas. Ze kwamen in Malta aan. Nu, ik vraag mij nu eigenlijk af. Stel je voor dat jullie op een boot zouden zitten. En ja, die boot die gaat helemaal stuk. En je komt op een eiland aan. Welke spulletjes zou je dan graag bij jou hebben? Wacht, ik heb een beetje dingetjes mee. Een lamp. Koekjes, rijstkoekjes. Ik moet toch iets kunnen eten. Stel je voor dat ik niet direct een winkel vind op het bijna onbewoonde of ja, maar een paar mensen die daar wonen. Ik weet niet op welke Nederland ik zou terechtkomen. Dus koekjes, snoepjes. Ja, we gaan toch niet op reis zonder snoepjes. Mijn smartphone. Smartphone? Ja. Wacht, ik ben nog niet klaar. Douchegel. Ja, ik wil wel nog een beetje lekker ruiken aan een tijdje. Wacht, ik heb nog iets mee. Een kam. Om mijn haar te kammen natuurlijk. Wacht, wat zit er nog in? Oh, mijn Bijbel. Ik ga die op de grond even leggen. Wat zit er nog in? Centjes. Want als mijn rijstkoeken en mijn snoep op zijn, wil ik iets kunnen kopen in de winkel. Voilà. Wat heb ik nog? Zonnecrème. Belangrijk, hè? Zonnecrème. Wacht. Ah ja, tandpasta. Ja. Ik kan moeilijk met de douchegel mijn tanden poetsen. Dat gaat niet. Ja, mijn zak is leeg. Ik heb een paar spulletjes op de tafel en een beetje op de grond. Spreek nu eens met elkaar af, want ik mag niet veel meenemen. 3 dingen. Jullie moeten overeenkomen, hè. Dus, hup, vorm een groepje. Spreek af, klein en groot. Iedereen erbij betrekken. Jullie mogen samen 3 dingen uitkiezen. Wat neem je mee? Neem het maar van de tafel.
Een lamp of misschien
een smartphone. Waar ga jullie allemaal mee?
Bijbel, shampoo en...
Koekjes voor als ze honger hebben, de Bijbel. Ik hoor van alles, ik zeg een beetje door. Hè.
Bijbel, shampoo en licht.
Bijbel, shampoo en licht. Jullie gaan allemaal akkoord.
Ik zie de lamp. Okay. En wij hebben een Bijbel en koekjes en lamp.
Ja, maar jullie moeten nu... Ja, we moeten allemaal nu één groep. Want ik wil maar 3 dingen. Nee, je mag het van de tafel wegnemen. Okay. De lamp. De koekjes. En de Bijbel? Ja, ze maken in de lucht dat iedereen het goed kan zien wat jullie keuze was. Voilà. Kunnen jullie uitleggen waarom je voor die spullen kiest?
Voor de lamp. Als het heel donker is en je kan niks zien, kan je gebruiken een lamp. Koekjes als je honger hebt, dat je niet uithongert.
Ja, en als je direct een winkel bent om dingen te kopen, heb je al koekjes.
De Bijbel, als je bang bent, wat moet je doen? Kan je lezen de Bijbel? kan hij misschien jou helpen?
Ja, vind ik wel een mooie gedachte. We gaan daar straks nog een beetje verder over hebben. Want inderdaad, met onze Bijbel, ja, die gaat niet letterlijk mijn honger stillen, maar ik kan er wel heel veel veiligheid in opzoeken. Net zoals Paulus, toen hij aan het bidden was, in de storm, op de zee, hij wist van, de Heere God is bij mij. Ik ben veilig met de Heere. Ja? En ik had ook enkele jaren geleden is een liedje met jullie gedaan. Ik weet niet of jullie dat liedje zich nog herinneren, want sommigen waren nog heel erg klein. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Kennen jullie dat liedje? Ja? En daar horen bewegingen mee. Je mag de spulletjes terug op de tafel of op de grond zetten. Ik ga even meedoen. Met Jezus, en dan wijzen wij naar boven. Met Jezus in de boot, en dan gaan we zo ja, de boot op de zee nadoen. Ben je veilig in de storm? Ja? Dus met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Zijn jullie klaar? Ik ga even mijn micro neerleggen.
Thank you. Van mij een goede morgen. Intussen zijn we allemaal een beetje wakker. Blij om nog eens in jullie midden te zijn. Trouwens al heel wat bekende gezichten gezien en handen geschud. Fijn ook om er weer eens bij te zijn. We gaan samen uit Psalm 84 lezen. Deze morgen. Ik ga hem nog eens voorlezen, terwijl jullie mee kunnen volgen. We hebben hem al een keer gehoord. En ik ga er meteen een vraag bij stellen. Want ik ga jullie ook een beetje laten spreken straks. Ja? Straks komen jullie ook even aan het woord. Dat is gemakkelijk voor mij. Als de preek dan iets te lang duurt, dan kan ik het op jullie steken. Dus denk even na, terwijl ik Psalm 84 voorlees. Probeer even in die psalm te komen. En probeer even te ervaren, wat doet die psalm met mij? Wat zou de psalmdichter bezield hebben als hij die psalm neerschreef? Wat resoneert er met mijn ziel? Wat voel ik trillen dat ik zeg, oh ja, ik tril mee. Ja, ja, ik herken dat. Het is iets wat leeft, ook in mijn leven. Daar gaan we proberen naar te zoeken. En dan gaan we wel verder door. Kijken, hij zou moeten. Waar moet ik naar rechten? Ja. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, van de Korachieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer, van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Ja, zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij uw altaren. Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Oh, gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar u. Trekken ze door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild. Zie naar ons om. En sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild en genade en glorie, schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Oké. Jullie nu. Laat maar horen. Wat doet de psalm met u? Is er iets wat resoneert, iets wat je wat eruit oplegt misschien? Een gedachte, een woord, een gedeelte? Laat maar horen.
Maak mij enthousiast om erbij te zijn.
Ja, wekt enthousiasme op om erbij te zijn. Ja. Ja, het resoneert niet, maar je proeft wel een verlangen bij de dichter.
Ja.
Ja, maar dat resoneert niet direct met uw verlangen.
Ja.
Dat bedoel je, hè? Ja.
Ik verlang naar zeven landen.
Ja, dank u,
Arjan. Ja, dat is mooi, dat is heel mooi geformuleerd. Ja. Ik moet zeggen, toen ik zelf in die psalm duikte, heb ik dat gevoel heel vaak gehad. Oh, ik verlang ernaar om zo te kunnen verlangen naar de Heer. Ja, ja dat herken ik. Nog dingetjes? Niet direct?
Maar eerder heilig vinden als een debat. Dat je toch. Zolang dat om toch samen te komen om God te danken.
Ja.
Eerder als een gebed, maar dan eerder.
Ja.
Meer,
ja. Het leunt een beetje aan bij wat daar straks gezegd wordt. Hè. Een gebed om te verlangen naar het samen zijn bij de Heer. Het samen zijn komt er ook in terug, hè. Merk ik, voel ik. Ja.
Dat betekent iets, als je zegt leven.
Ja, ja, ja. Onze God leeft. Het is de levende God voor de psalmist. Het is een levende God. Ja, ja, zeker, zeker.
Kom er nog.
Een diepe relatie. Ja. Van de psalmist bedoel je? Ja. Herkenbaar?
Ja. Het is eigenlijk mijn
lievelingspsalm. Ah, dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn. Oké, lievelingssong. Het is ook een beetje de mijne geworden, moet ik zeggen, toen ik er in beginnen duiken ben. Maar ik begrijp het. Ja, ja.
Altijd
volgaan
van kracht tot kracht.
Ja, volharding, hè? Ja, altijd maar voort, van kracht tot kracht. Krachtiger gaan ze voort, heb ik gelezen, ja.
Vooral het allerlaatste spreekt mij ook aan. Wel zalig de mens die op u vertrouwt.
Ja, het lijkt zo'n beetje de conclusie te zijn van de psalm. Ach, gelukkig de mens toch die op u vertrouwt. Ja?
Dat is misschien een beetje raar, maar ik had juist wel iets meer liever bij dan bij God.
Ja, dat resoneert wel met uw verlangen.
Ja, als je het woord op de hoogte kijkt, dan zeg je liever één dag.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, het kan wel eens in een bepaalde fase van je leven anders naar voren komen of anders resoneren met wat er leeft in je eigen ziel, in je eigen hart. Ja, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Ja. Nog?
Zelfs de zwaluw vliegt een nest
in het appel. Ja, de psalmist is jaloers op de vogeltjes. Hè? De vogeltjes die zomaar kunnen binnenvliegen in het huis van de Heer en daar een nestje maken. En daar hun hele hebben en houden is dat, hè? Hun nest, hun jongen, hun eieren. Alles vertrouwen ze toe daar. Bij de altaren van de Heer, daar kunnen ze zomaar in en uit vliegen. Dat is, ja, daar is de psalmist jaloers op. Ja.
Hij is onderweg.
Ja, ja. Welk soort psalm is dat dan? Hoe heet hem zo'n psalm?
Psalm
Een pelgrimspsalm, hij is onderweg. Eerst lijkt het of hij niet onderweg is. Ik weet niet of het jullie opgevallen is. Wacht, ik ga misschien eens de psalm weer laten zien. Eerst, hij heeft het heel vaak over andere mensen. Gelukkig zij die op de Heer vertrouwen, bijvoorbeeld. Op een bepaald moment zegt hij ook, gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart. Trekken zij door een dal? Hij spreekt over andere mensen die hij geobserveerd heeft. En waarvan hij gezien heeft, ja, dat zijn mensen die trekken op naar de Heer. En gaan zij door een dal van dorheid, dan maken zij dat precies tot een oase. Wat een speciaal soort mensen zijn dat. En die trekken op en die gaan maar door. Krachtig trekken ze voort. Van kracht tot kracht, zoals we al hoorden. Ja? Hij observeert een aantal mensen. En hij ziet ze optrekken naar het huis van de Heer. En het lijkt, ja, een pelgrimspsalm, alsof ze aan het komen zijn zo. Hij ziet ze komen ook. En dan sluit hij er zich bij aan en gaan ze samen verder door. Een pelgrimspsalm, dan zijn ze samen onderweg. En dan spreekt hij ook plots van ons. Ja? Hoor mijn gebed en zie naar ons, God, zegt hij. Oh, hij is er plots bij. Ja? Het is iets persoonlijks van hem. Het begint met een groot verlangen natuurlijk. Hè? Hebben we gezien. Misschien moet ik dat eens laten zien. Ik denk dat dat daarin een beetje... Ah, nee. Sorry. Excuseer. Oh, gelukkig. Het is niet gelukt. Wat zou het hoofdthema dan zijn van deze pelgrimspsalm? We hebben al gehoord verlangen. Ja, verlangen komt er sowieso uit. Maar verlangen... Een pelgrimstocht. Waar gaat het om? Om? Ja, het gaat om het einddoel natuurlijk van die pelgrimstocht. Ja, kennen dat niet? Wij zijn samen onderweg. Halleluja. Ja. Het is heerlijk om samen onderweg te zijn, ergens naartoe. Prijs de Heer, halleluja. Maar de vraag is, waar naartoe? Waar zijn ze naartoe aan het gaan? Ja, zeker. Straks komen we bij de toepassing. Het is een goede link die je maakt. Het gaat om de woningen van God, om Gods woning. Waar zijn ze daar op weg? Naar de tempel. Naar de berg Sion. Om in Sion voor God te verschijnen. Ze zijn op weg. Straks gaan ze verschijnen voor Gods aangezicht. En proeft u het verlangen van die psalmist om er als het ware al te zijn. Om te gaan naderen voor Gods aangezicht. De tempel, Jeruzalem, daar zijn ze naar op weg. En wat is de tempel? Wat is die berg Sion daar? Dat is de woonplaats van God op aarde. Toen in die tijd, God had verkoren om daar te wonen, te midden tussen zijn volk. Daarvoor was dat de tabernakel. En waar het volk ook heen moest reizen door de woestijn, God ging met hen mee. En telkens als ze stil moesten staan, het kamp opslaan, dan moesten ze ook die tent, die tabernakel, opslaan. En dan zagen ze de heerlijkheid van God in de tabernakel gaan. Hij woonde te midden tussen zijn volk. En wilden ze tot God naderen of tot God bidden, ja, dan moesten ze naar die tabernakel, of tenminste richting die tabernakel. En zo heb je bijvoorbeeld ook Daniel, die bidt met open vensters, staat er, richting Jeruzalem. Waar God verkoren had te wonen. De woonplaats, de troonplaats van God. Eigenlijk is dat een beetje het hoofdthema van de Bijbel. Ja, je vindt het al helemaal in het begin in het boek Genesis, hè. Daar heb je die tuin. Dat is ook een bergtuin eigenlijk, als je het ziet. Want er staat dat er een rivier ontspringt en die stroomt. Ja, rivieren die stromen altijd van boven naar beneden. Dus dat zou waarschijnlijk een bergtuin geweest zijn. Een berg, een plaats waar hemel en aarde elkaar raken. De plaats waar God wandelde met de mens, die tuin van Eden. De plaats waar alles in harmonie was. Waar hemel en aarde in harmonie waren met elkaar. De plaats waar Gods heerlijkheid geproefd werd op aarde. Waar mensen zomaar met God konden wandelen en omgang met hem konden hebben. Wat een heerlijke plaats. De plaats van waaruit alle zegen, alle heerlijkheid die voor deze schepping, voor deze aarde bedoeld was, als het ware samengebundeld werd om door de mens over de hele aarde verspreid te worden. Dat was de opdracht die de mens kreeg. Maak van die heerlijke plaats waar hemel en aarde in harmonie zijn, maak de hele aarde tot zo'n plaats. Ga heen, vermenigvuldig u, ga maar en doe maar, bewerk maar, bescherm maar. Vanuit Gods nabijheid, vanuit Gods wijsheid, vanuit Gods hart, ga maar aan de slag. Maak van deze aarde een hemel op aarde. Dat was de bedoeling. En zo eindigt de Bijbel ook. Met een stad die neerdaalt uit de hemel. Op aarde. En er staat, er zal geen tempel meer zijn in die stad, want ja, God is hun tempel van wie daar woont. Hij woont in volkomen harmonie met de zijnen op aarde. Een heerlijke plaats, hè? Begrijpt u het verlangen van de psalmist een beetje meer? Waar kan je nu beter zijn dan daar waar hemel en aarde in harmonie met elkaar zijn? Welke plaats is er beter dan daar om te zijn? Beter één dag in uw voorhoven, Heer. Beter één dag dicht bij die plaats waar ik het een beetje kan voelen trillen, waar ik het een beetje kan proeven, dan 1000 dagen elders. Ook al is het op een prachtig eiland met een parasolletje en een drankje en een lichtstoel en prachtig weer en weet ik veel wat allemaal. Nee, liever één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen op welke plaats dan ook. Liever op de drempel van uw huis, in het West-Vlaams, zullen we zeggen, op de zullen. Zo liever op de zullen zijn van het huis van de Heer, dan te wonen in de tenten van de God. Ja, misschien stelt u zich daar iets heel erbarmelijks bij voor, wonen in de tenten van de goddelozen. Maar wat de psalmist hier bedoelt, is niet de meest erbarmelijke plaats, denk ik. De tenten van de goddelozen, waar mensen door onrecht rijk geworden waren, alle comfort hadden, alle luxe hadden, slaven hadden die hen dienden, waar het een prinsheerlijk leven was, naar de mens beschouwd. Nee, zegt de psalmist. Liever één momentje daar op de zullen van het heiligdom van waar God woont, dan te wonen, dan te vertoeven, dan te verblijven in een luxe resort hotel, 5 sterren, all in. Ik ben nog liever dicht bij de Heer dan dat ik van overvloedige luxe moet genieten die misschien op ongerechtigheid is gebouwd. Goddeloosheid uitademt. Dat is wat de psalmist eigenlijk zegt. Proeven we dat een beetje? Resoneert dat een beetje? Hoe werkt die niet meer? Ja. Je ziet het zo oplichten, hè? Waar hij naartoe aan het gaan is. Dat is het hoofdthema van de psalm. Dat is het doel van een pelgrimstocht. De eindbestemming. Daar gaat het om. Ja. Daar gaan ze voor. En dan zie je hoe groot dat verlangen is van die psalmist. We hebben het al gehad ook over die zwaluw, hè, over dat vogelje dat zomaar in- en uitvliegt en een nest kan maken. Ja, het doet me een beetje denken, als je dat leest, zo al die termen van verlangen om erbij te zijn, het doet me denken aan een paar andere psalmen. Psalm 27 bijvoorbeeld, waar psalm David zegt, 1 ding heb ik gevraagd, het enige verlangen, mijn enige verlangen is te wonen in het huis van de Heer, van Yahweh, om zijn liefelijkheid te aanschouwen en om hem te ontmoeten in zijn tempel. Dat was het verlangen dat uit Psalm 27 spreekt. Dat is mijn verlangen, zegt David. Mijn enige verlangen eigenlijk. Met enige bedoelt hij niet dat hij nooit geen andere verlangens had, maar het was een onverdeeld verlangen. Het was een verlangen dat niet gedeeld kon worden met die andere verlangens. Het was een onverdeeld en enig verlangen om te wonen in het huis van de Heer. Zoals die vogeltjes konden wonen in het huis van de Heer. Dat wil ik ook, zegt David. Stel je voor dat ik dat zou kunnen doen en dat ik de lieflijkheid van mijn Heer zou kunnen aanschouwen. Zijn heerlijkheid zou mogen zien. Hem zou mogen ontmoeten zelfs. Dat betekent, in Psalm 25 zegt hij, vertrouwelijke omgang hebben met de Heer. Stel je voor dat ik met de schepper van hemel en aarde vertrouwelijke omgang kan hebben. Zijn heerlijkheid, waarvan we nu al een beetje iets proeven als we in de natuur, in de schepping kijken. Als je de bergen ingaat en de zon komt op, of de zon gaat onder over de zee, of de bomen die reusachtig groot worden en door de wind weg en weer gewaaid worden. Al die dieren die daarin krioelen, al dat leven, al die kracht, al die heerlijkheid. De bron daarvan is mijn Heer, zegt David. Ik wou dat ik kon wonen in zijn huis, bij hem kon wonen, bij hem thuis kon zijn. Ik hoop dat jullie allemaal een goede thuis hebben gehad of hebben. En dat je een beetje proeft van wat het is om thuis te zijn ergens. Dat is de plaats waar je jezelf kan zijn. Dat is de plaats waar je aanvaard wordt. Dat is de plaats waar je gekend bent. Dat is de plaats waar je geliefd wordt. Dat is de plaats, als je er niet bent, waar men naar jou verlangt dat je er terugkeert. Dat is de plaats waar je uit vertrekt altijd weer. En de plaats waar je ook altijd terug naar terugkeert. Dat is de plaats waar je helemaal kan baden in de rust die voor jou bedoeld is. De shalom, de heelheid die God voor ons bedoeld heeft. Stel je voor dat je thuis zou zijn in het huis van de Heer. Dat je altijd van daar zou vertrekken, altijd naar daar terugkeren. Dat je van daaruit zou leven. Dat dat de plaats is waar je aanvaard bent, gekend bent, geliefd bent. Ondanks alles. Waar er naar u verlangd wordt, naar u uitgezien wordt. Waar je graag naar terugkeert. Waar je tot rust komt. Waar je helemaal als de Heer en jezelf kan zijn. Dat is wat de psalmist verlangt. Dat is waar Psalm 23 mee eindigt. Onze bekende psalm die we zo vaak zingen van de Heer is mijn herder. We vergeten soms die eindigt met, maar ik zal in het huis van Yahweh verblijven, van Yahweh wonen. Tot in lengte van dagen, daar is het de psalmist om te doen. De herder brengt mij in zijn huis, waar ik tot in lengte van dagen verblijven mag, vertoeven mag. Om daar te genieten van zijn heerlijkheid. Die zo ontzettend en onuitputbaar is. Groot is. Ik zou nog een aantal psalmen kunnen aanhalen. Psalm 63, psalm 73 van Asaf, die ook zegt, het veranderde allemaal toen ik in Gods heiligdom binnenging. Ik tobde, ik zat met een probleem, het was niet gemakkelijk. Ik was jaloers op die rijken die nooit problemen hadden, waar alles voor de wind ging. En bijna struikelde ik, zegt hij, totdat ik in het heiligdom binnenging en hun einde zag. En plots besefte waar ik mocht binnengaan. En waar ik, hij zegt dan later in die psalm, het is goed voor mij om bij God te vertoeven, om bij God te zijn. Hij houdt mijn rechterhand vast. Wat kan ik toch meer wensen dan dat? Wat ben ik toch een dwaas geweest, zegt hij, een onredelijk dier, om jaloers te zijn op mensen die verloren gaan. En die de heerlijkheid van God derven, ze niet eens merken. Laat staan van ze te mogen ervaren, zich er te mogen mee vervullen en er te mogen van genieten in al zijn heerlijkheid. Prachtige psalmen. Wat is het gevolg daarvan natuurlijk? Hè? Als je zo naar iets verlangt, dan... we hebben het al gehad over de naam van God, daar straks. Hè? Hier zie je ook een beetje oplichten in dat bleekblauw. Hoe God genoemd wordt door de psalmist. Hij krijgt verschillende namen. Hij is Yahweh van de hemelse machten. Tot 4 maal toe komt dat in de psalm terug. In het begin valt dat zo niet op. Maar dat is iets wat de psalmist blijkbaar de aandacht naar trekt. Het is Yahweh van de hemelse machten. Weet je wel, die tempel is de plaats waar de hemel regeert. En de machten van de hemel die zijn voor ons bijna onvoorstelbaar. Als je nadenkt dat één zo'n engel, ik denk 1 Koningen 19 of zoiets was het, hè, bij het leger van Sanherib, 185.000 tot de tand gewapende soldaten verslaat in 1 nacht. 1 zo'n machtje. En dan zegt de psalmist, maar onze God, mijn Heer en mijn Koning, noemt hij hem, mijn God en mijn Koning. Hij is de Heer van de hemelse machten. Hij staat er helemaal boven. Hij regeert de hemel. En hij zal ook de aarde regeren. De God van Jacob. Mijn God. Mijn Koning, noemt hij hem. Al die heerlijke namen die hij heeft aan God. Ons schild. God is een zon en een schild. Hij schenkt ons en zijn heerlijkheid. Hij is de zon, maar hij is ook een schild. Hij beschermt ons ook. En hij beschermt ons misschien ook wel tegen zijn heerlijkheid, zou je bijna kunnen zeggen. Zijn heiligheid, zijn reinheid, zijn puurheid. Want ja, als je komt in het licht voor Gods aangezicht in Sion. En als, zoals de priesterzegen zegt, Gods gelaat, het licht van Gods gelaat over je opgaat en hij zijn aangezicht tot u wendt. Stel u voor, de God van hemel en aarde, die zuivere, heilige God, die machtige God, die plotseling zijn oog opent en naar u kijkt en daar komt zijn heerlijk, puur, heilig licht uit. En dat schijnt op mij en op mijn hart en op wie ik ben en wat ik gedaan heb en wat ik gedacht heb. En kan je je voorstellen dat ik onder dat licht ineens schrompel, dat er niet veel van mij meer overschiet? Nu, prijs God, hij is ook mijn schild. Hij komt ook om mij te laten delen in zijn heerlijkheid. Om met zijn geest in mij te wonen en mij te veranderen naar zijn beeld, zodat ik die heerlijkheid als het ware aan kan en genieten kan. En naar zijn beeld veranderd kan worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief. En wat doet het ook? Het zet in beweging. Dat verlangen is geen verlangen waarvan je zegt, ah, we komen samen, halleluja, we zijn samen onderweg. Nee, het zet in beweging. Mensen trekken voort. En ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zijn op weg naar dat einddoel. Ze komen in beweging. Dat is de bedoeling van het einddoel. Dat je er naartoe gaat. Dat je dichter en dichter en dichter en dichterbij komt. Dat je iedere dag een beetje mag proeven van wat het betekent om te komen in de nabijheid van de Almachtige God en zijn heerlijkheid. En daarin te vertoeven en daaruit te leven. Dan komen ze in actie. En natuurlijk, dan gelukkig zij die zo op weg zijn. Hè? Gelukkig die hun weg in oprechtheid gaan. Gelukkig, zalig zijn zij die op die manier met de wegen naar God in hun hart, schrijft de psalmist helemaal in het begin van de psalm, die zo op weg zijn. En ik vroeg mij ook af, ik herkende een klein beetje zo dat verlangen naar dat verlangen. Ja. En ik vroeg mij af, zijn de wegen naar God, de wegen naar zijn heiligdom, de wegen naar zijn nabijheid, ze hebben die een plaats in mijn hart? Waar gaat mijn hart naar uit, zeggen we in een uitdrukking. Dat is dan letterlijk, hè? Gaat mijn hart uit naar die plaats waar God regeert, waar hij vertoeft, waar zijn heerlijkheid geopenbaard wordt? Gaat mijn hart daar naar uit? Is dat een gebaande weg? Is dat een weg dat ik heel goed ken? Nee, ik moet eraan denken, ik ben vorige week, na 44 jaar, op pensioen gegaan. Ik heb 44 jaar dezelfde weg afgelegd. Naar Erzo en terug. Erzo ligt net over de taalgrenzen, bij Muskroen. En ik denk, als sommige mensen mij op het laatste jaar zo zagen rijden met mijn fiets, want ik ga met de fiets heen en weer naar het werk, dan zullen ze vaak gedacht hebben, ja, heeft hij een glas te veel gedronken? Die kleine binnenbaantjes neem ik natuurlijk. Hè. Maar ik kende bijna ieder putteke en ieder berske en ik ontweek die allemaal mooi als ik zo naar mijn werk fietste. Ik kende die weg, rats van buiten. Ik kon hem bijna met mijn ogen toe fietsen. Te gevaarlijk natuurlijk, dat deed ik niet, maar je begrijpt het. Hè. Zo vertrouwd was die weg. Ik vroeg mij af, hoe is het met de weg in mijn hart? naar de Heer. Is dat ook zo'n vertrouwde weg? In welke situatie ik terechtkom, wat er ook allemaal op mij afkomt, wat ik allemaal zie in het journaal, wat ik allemaal meemaak met mensen, wat ik allemaal thuis meemaak, wat ik allemaal misschien aan zorgen of aan angst of aan schaamte met mij meesleur, is die weg in mijn hart altijd dezelfde weg? Heer, de weg waar ik mijn hart kan uitstorten bij Hem, zit die weg in mijn hart? Is dat zo'n routine geworden? Ken ik ieder putje, ken ik ieder bergje in de weg naar de Heer? Is dat een gebaande weg van mijn hart, zoals van de psalmist? Dan ga je op weg. En dan ben je samen op weg. Oei. Even door. Ik ga het heel praktisch maken. Ik zou zeggen, kent u het einddoel? Kan u zeggen, ja, ik ben ook zo'n pelgrim. Ik proef en ik voel wel dat ik hier op deze aarde, zoals het momenteel is, met wie er regeert over in de lucht, de macht van de lucht, daar voel ik mij niet goed bij. Er is iets anders waar mijn hart naar uitgaat, waar ik naar verlang. Dat is dat einddoel. Ik verlang om bij de Heer te zijn. Ik verlang om Hem te kennen, helemaal te kennen en door Hem gekend te zijn. Hij mag mijn hele hart, met alles wat erin is. Bent u betrokken partij naar dat einddoel? Voelt u zich betrokken als je Psalm 84 leest? Voel je je erin getrokken als het ware? Zeg je ja, amen. En ten tweede, het verlangen naar dat verlangen. Ja. Wil je ook getrokken worden, zoals de psalmist naar het einddoel getrokken wordt? Wil je meegetrokken worden? Dat is dan het derde. Want ja, we gaan niet alleen naar dat einddoel, wij zijn samen onderweg. Het is mee optrekken met mensen naar dat doel. En dat is heel belangrijk. Want helemaal alleen ga je af en toe vastzitten. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is die je opnieuw meetrekt. En soms ben jij degene die zegt, wauw, Psalm 84 leeft in mijn hart. Maar oeh, broer of zus, zie of la, mag ik een beetje trekken? Mag ik meetrekken? Kunnen we samen trekken, mee optrekken naar de Heer? En tenslotte, kunnen we onderweg meer en meer aantrekkelijk worden? Ja. Want de God die gesproken heeft licht, schrijft Paulus ook, heeft het doen opgaan in uw harten. Om de heerlijkheid van God te kunnen aanschouwen in het aangezicht van Christus Jezus. Er is een licht opgegaan ooit in ons hart, hoop ik. Waarmee je plotseling die heerlijkheid van de Heer Jezus bent gaan zien. God heeft het licht aangedaan, zodat je het zou kunnen zien. En daarom, met een onbedekt gezicht, aanschouw die heerlijkheid van de Heer. En verander van heerlijkheid tot heerlijkheid naar zijn beeld. Dan worden we ongelooflijk aantrekkelijke mensen. Dan wordt deze plaats hier een plaats van licht. Een plaats waar de hemel en de aarde in harmonie zijn met elkaar. Waar als mensen binnenkomen, ze proeven, hé, de Heer woont hier. Wauw, ik hoor Hem spreken. Wauw, ik zie Hem aan het werk hier, in de relaties van mensen onder elkaar. Ik proef Hem. Als we straks het brood breken en eten en van de beker drinken, dan proeven we iets van de liefde en de heerlijkheid van de Heer. Vader in de hemel, we willen u danken voor deze psalm. We willen u danken, Heer, voor hoe die tot ons hart kan spreken en het verlangen in ons kan wekken, Heer, om ook naar dat einddoel toe op weg te gaan en dichter te komen en meer te leren proeven van uw nabijheid, van uw heerlijkheid, in al zijn goedheid en grootheid, maar ook in zijn heiligheid, barmhartigheid, in de ongelooflijke schatten van wijsheid en kennis, Heer Jezus, die in u verborgen zijn, waar wij mogen uit opdalven, in die ongelooflijke heerlijkheid van liefde en barmhartigheid en ontferming die van u uitgaat, in uw verlangen, Heer, om ons hart te maken tot die plaats waar hemel en aarde bij elkaar komen. Om deze samenkomst, deze gemeente te maken tot een plaats waar hemel en aarde bij elkaar komen. Zoals dat ook was in uw leven, Heer Jezus. O, help ons toch om uw leven uit te leven en op weg te gaan naar deze plaats. Mag het einddoel altijd in ons hart gegrift zijn, zodat de wegen naar u ons motiveren om samen met elkaar op weg te blijven gaan en te volharden en voor te trekken van heerlijkheid, van kracht tot kracht. Amen.
We gaan nog samen het avondmaal vieren. En ik sluit graag aan bij de woorden uit de psalm, dat Geert ook citeerde, dat het goed is om bij God te zijn en om te genieten in zijn woning. En een onderdeel van wonen en een huis is de maaltijd vieren. Ik was deze week bij een man en die is bezig heel zijn huis aan het huis van zijn ouders aan het ontruimen, want die gaan naar het rusthuis en we liepen daar rond. En we liepen door de keuken en die keukentafel stond daar en hij zei, kijk, voilà, dat is de plek waar wij groot zijn geworden, dat is de plek waar wij aan tafel zaten altijd samen. Dat was eigenlijk, zei hij, het centrum van heel het huis, de keuken. Ik denk dat veel mensen dat wel zullen herkennen, of herkennen dat de keukentafel, de plek waar je samen eet, is eigenlijk het centrum en een heel belangrijk onderdeel van ons menselijke wezen als we samenleven met anderen. Ik heb ook in de afgelopen dagen, ik had een paar dagen vakantie, ik zeg, ik ga ervan profiteren om mijn mensen te inviteren om te komen eten. En daar stond ik ook bij stil van, amai, een maaltijd en samen eten, daar zit er eigenlijk zoveel moois in. Er zit daar een gastvrijheid in, er zit daar een plezier in van elkaar te ontmoeten. Er zit daar een zuiverheid in de zin van, je zit met elkaar aan tafel, je kunt niet weg, je praat over dingen. En aan tafel, aan de maaltijd, kijkt je elkaar recht in de ogen. Leg je aan, als ik kijk bij ons vroeger aan de keukentafel, dan ja, zijn daar momenten van vreugde, zijn daar momenten van verdriet. Dat is eigenlijk een heel, moest die plank hout kunnen spreken van een keukentafel, er zou daar waarschijnlijk het een aan het ander kunnen uitkomen. Maar eigenlijk heel mooi. En ik wil daar even bij stilstaan, wij vieren nu eigenlijk ook. Het is een maaltijd, er zit eigenlijk iets heel moois in. Ik wil graag heel kort een citaat uit Openbaring, die voor mij altijd heel belangrijk is geweest. Ik denk dat Ruud het ook wel zal herkennen van in Hongarije. Daar staat er geschreven, daar zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik binnenkomen. En wij zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Het viel mij op dat dit in het enkelvoud geschreven staat. Het is heel individueel. Hij zegt, wij zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Het is met twee personen. En eigenlijk nu, als we het avondmaal vieren, dit is ook een moment individueel, waar dat we stilstaan bij wie Jezus voor ons persoonlijk is, om een tijd te hebben om te danken, om te beleiden. Het zal bij iedereen wellicht anders zijn. Maar het is een mooi moment waar we ergens samen aan tafel zitten, maar tegelijkertijd is het ook heel apart, heel intiem, heel sereen. En laat ons daarom, vooraleer dat we het avondmaal delen, laat ons daar ook echt bij stilstaan. Dus iedereen voelt zich nu vrij om een tijd van gebed te nemen. In stilte of luidop, voel u vrij. Maar laat ons daarbij stilstaan. Dat Jezus nu, op dit moment, met ons de maaltijd wil delen. Hij met u en u met hem. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Ge heeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven heeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij een bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden hingen namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, u zou hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt een emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Ieder die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven heeft. Er is nog één lied voor het einde van de dienst.
In dezelfde lijn dan de psalmisten, laatste lied, symfonie. Want de psalmen zijn ook een vorm van symfonies. Een symfonie die normaal gezien allemaal die goed in elkaar had. Alle instrumenten die samen goed overeenkomen met elkaar. Dus laat dat maar zingen en denken dat ons leven een symfonie is voor God.
See.
Ik weet niet of er nog mededelingen zijn. Ik heb niets speciaals doorgekregen. Bidstonde. Oké, maandagavond, dus morgenavond is de bidstonde. Andere mededelingen? Nee, voilà. Nog afsluiten in gebed. Vader, ik dank u voor deze tijd samen. Ik dank u voor uw woord, waaruit we zoveel kracht en goeds kunnen putten. Dank u voor die rijkdom die u ons geeft. Heer, we bidden voor de komende week, ook de komende tijd. Zegen ons, onze ontmoetingen, onze daden, onze woorden. Heer, ik dank u dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. En geef onze verlangen, Heer, om steeds dichter bij u te komen, Heer. Amen. Fijne zondag, fijne week, David. Herman en Cécile zijn in de Pottelberg. Kort verblijf. Dus als u wilt bezoeken, de Pottelberg.